Ja, en het gebeurt niet vaak dat er een wetenschappelijk artikel verschijnt over de middeleeuwen dat door alle kranten wordt opgepikt en tot heftige Twitter-discussies leidt. Maar deze week was het zover. De vondst van blauwe kleurstof op het gebit van een 12e-eeuwse non leek een nieuw licht te werpen op het bestaan van de middeleeuwse vrouw. En te gast over dit alles is middeleeuwendeskundige Sanne Frequin. Sanne, welkom.
Dankjewel.
En laten we bij de feiten beginnen. Wat was dit voor onderzoek dat deze week in het nieuws kwam?
Dit was een hele bijzondere vondst. Eigenlijk misschien wel een bijvangst zelfs. Er werd onderzoek gedaan naar de restanten van een vrouw gevonden op de begraafplaats van een klooster, Dalheim. In Duitsland inderdaad. En het gebit van die mevrouw werd bekeken omdat ze geïnteresseerd waren in haar dieet. En die onderzoekers zagen daar op dat gebit restanten van blauw. Geen blauwe bessen. Maar iets anders. Dus de vraag was, ja, wat is dat eigenlijk? En dat bleek een afzetting te zijn van lapis lazuli. Die in poedervorm over een periode van ongeveer 20 jaar daar op de tanden van die dame terecht waren gekomen. Dus een non met blauwe tanden.
Ja, en dat lapis lazuli, dat is niet zomaar blauwe kleurstof, maar dat is iets heel waardevols.
Dat is heel waardevol. En dat is heel bijzonder dat dat daar in de 12e eeuw gevonden wordt. Lapis lazuli wordt gewonnen in Afghanistan, mijnbouw. Wordt wel gevonden in Europa, heel vroeg. Alleen je kan je voorstellen dat het wel een hele bijzondere vondst is. De prijs van die lapis lazuli was vermoedelijk nog hoger dan die van goud. Over een hele lange afstand moest dat vervoerd worden. Dus wanneer je dat vindt inderdaad op een begraafplaatje van een kloostertje waar we eigenlijk ook niet zo heel veel van weten verder, ja, dan is dat wel ontzettend spectaculair. En dan ga je je afvragen, hoe is dat daar terecht gekomen?
Op het gebit van die non, bedoel je?
Op het gebit van die non,
ja. In welke eeuw kwam ze weer eens?
Die non leefde van 997 tot ongeveer 1100.
Nou, en hoe kwam het dus op haar gebit terecht?
Nou ja, dat is natuurlijk de hamvraag. Hè? En in dat artikel worden vier opties worden er genoemd. Er wordt gezegd, van, nou, het zou kunnen dat ze het als medicijn slikte. Want lapis lazuli werd allerlei geneeskundige krachten toegedacht in de middeleeuwen. Het zou kunnen dat zij schilderde. En dat het kwam omdat ze er penseel aftipte om een mooi puntje te maken. Het zou kunnen omdat ze dat pigment vermaalde. Dus fantastisch. Ze hebben zelf geëxperimenteerd of dat dan een beetje vervliegt. Want dat werd in schildershandboeken werd dat beschreven. Nou, en dan lees je dus dat
met een vijzel.
Met een vijzel zijn ze bezig geweest. En dan staat er, je moet die vijzel afdekken, want anders dan wordt het een zootje. Nou, er staat in dat artikel dat het inderdaad een zootje werd. Want ze zaten helemaal onder het blauw. En de vierde optie die ze aandragen is dat het door het kussen van het pigment komt.
Ja, dat leek mij toch wel erg onwaarschijnlijk. Door een boek te kussen waar dan dus een blauwe afbeelding in staat of iets dergelijks.
Ja,
hoe moeten we ons dat voorstellen?
Ja,
hoe zou dat kunnen?
Dat lijkt onwaarschijnlijk, maar dat is minder onwaarschijnlijk dan dat je zou denken. Want in de 14e eeuw, onder invloed van onder andere de moderne devotie, ontstaat er een hele veel emotionelere geloofsbelevenis. Hè. Dan word je als gelovige geacht om te gaan mediteren bij een prachtige miniatuur waar Christus met kruiswonden is afgebeeld. En als je maar hard genoeg mediteert, dan krijg je misschien zelfs wel zelf die kruiswonden. En in die emotionele geloofsbelevenis gebeurt het ook dat men denkt van nou, die bouwen een band op met die miniaturen en die gaan bijvoorbeeld die miniaturen gaan ze kussen. Of als er een duivel is afgebeeld, gaan ze heel boos krassen dat die duivel kapot gaat. En om te voorkomen dat nou die manuscripten naar zijn grootje gaan, worden er wel eens kusstenen in boeken opgenomen. En dan kan je dus je emotie botvieren op die steen. En dat zou dan lapis lazuli kunnen zijn, zeggen die schrijvers van dat artikel. En dat zou een verklaring kunnen zijn, waren het niet dat die moderne devotie natuurlijk 2-3 eeuwen nadat het skelet van die mevrouw gedateerd is, wordt gevonden. En dat het echt een poeder is wat op die tanden zit en niet, ja, clumps noemen ze dat, maar, niet klompjes. Dus,
maar wat is het meest waarschijnlijk? Moeten we ons voorstellen dat het zijn misschien gewoon miniatuurtjes zat te schilderen in die boeken of naast die teksten, zoals veel monniken dat ook deden?
Nou, er zijn voor mij twee opties die het meest waarschijnlijk zijn. Of ze is inderdaad een miniaturiste die verantwoordelijk was voor het schilderen met lapis lazuli, oftewel met blauw, want het is een blauw pigment, bijvoorbeeld voor de mantel van Maria gebruikt. Dat is een heel waarschijnlijke optie. En de andere optie, die van dat medicijn, dat zou ook een verklaring kunnen zijn.
Oké, en toch waar de media nu op inzoomen, ik denk dat dat toch de reden is dat iedereen er nu over bericht, is het idee van, goh, dit betekent dus dat een middeleeuwse vrouw van de 12e eeuw blijkbaar misschien wel een schilder van hoog niveau kon zijn, die met een hele dure kleurstof mocht werken.
Ja.
Dat is dus een heel nieuw beeld van de middeleeuwse vrouw.
Ja, nou, je refereerde net al even naar die Twitter-discussies die ook plaatsvinden onder wetenschappers. Wij wetenschappers twitteren trouw. Ik had afgelopen week een conversatie met professor Johan Oosterman, Remco Sleiderman, allebei hoogleraren boekwetenschappen. En wij spraken eigenlijk allemaal onze frustratie uit over de verrassing van dat een vrouw in de middeleeuwen dit zou kunnen. Want het is een beetje zuur, maar we weten dat eigenlijk allang dat die vrouwen dat doen.
Er bestond geen glazen plafond in de middeleeuwen voor de dames.
Nou, een glazen plafond als in de moderne zin niet, maar als het gaat dan om deze kloosters, dan hebben ze onderzoek gedaan in Duitsland, 13e tot 16e eeuw, 4000 boeken die aan vrouwen gelinkt kunnen worden, 400 handen, je noemt dat de schrijvers noem je een hand, omdat ze vaak niet geïdentificeerd kunnen worden, 48 scriptoria waar vrouwen werkten aan de verluchtiging van die boeken. Dus dat werd echt wel gedaan door vrouwen.
Jullie wisten het al, wou je zeggen, nou, als middeleeuwenkenners.
Wij wisten het al en eigenlijk moet iedereen het weten. Dus eigenlijk is het heel goed. Maar want we kunnen dat weer eens even voor het voetlicht brengen.
Hebben jullie dan iets verkeerd gedaan dat wij dat in de pers niemand dit weet?
Nou, ik vrees dat met zoveel dingen de wortels voor deze aanname ligt in de 19e eeuw. En het is echt heel hard om uit te roeien. Ik heb me zeer gefrustreerd over de kop van de Standaard. Bijvoorbeeld, middeleeuwse nonnetjes kleurden miniaturen in. Dan denk ik, mensen, we hebben het hier over ambachtsvrouwen. Die weten wat ze doen en die inderdaad gewoon met een pigment duurder dan goud in de weer zijn. Dus we mogen best nog wel eens even een keer zeggen dat ook in de middeleeuwen vrouwen echt wel in staat waren tot het maken van prachtige kunstwerken.
Maar is het dan misschien ook omdat het nu op een natuurwetenschappelijke manier met tandsteenanalyses wordt bewezen dat we het dan serieus nemen? En anders, als er een paar alfa-medievisten dat op een andere manier vaststellen, dat we dan toch denken van ja, nou ja, misschien, maar dat is maar een waarheid of iets dergelijks?
Ik zit
een beetje
van
te stoken. Maar,
stook vooral, ik hap niet. Het gebruik van dit soort beta-technieken in de medievistiek is heel gebruikelijk. Ik gebruik zelf een aantal van de technieken die hier zijn gebruikt ook voor mijn onderzoek. En dat is hartstikke spannend, want je kan dingen aantonen die je met het blote oog bijvoorbeeld niet kan zien. Ik heb met die XRF, dat is een soort van röntgen techniek, pigment aangetoond op een tombe in Utrecht, waarvan altijd is gezegd dat die onbeschilderd was. Nou ja, als medievist kan ik alleen maar echt uit mijn dak gaan dat we met die technieken dit soort dingen zichtbaar kunnen maken. Want het grote probleem, en dat is denk ik ook het probleem wat hier aan ten grondslag ligt. Kijk, we weten wel dat al die vrouwen aan het schrijven zijn, maar echt het vinden van tastbaar bewijzen, echt het vinden van die pigmenten in dat gebit, maakt gewoon dat we die puzzel nog beter en... Ja.
Het is van alle tijden, vrouwen moeten zich ook als ze dood zijn nog weer extra bewijzen.
Nou, dat is helemaal waar, Jos. Ja, je hebt, ja. Het is waarheid als een koe.
Oké, Sanne Frikke, dank voor je toelichting.